We gaan naar Filippenzen 3. Filippenzen hoofdstuk 3. En dan gaan we lezen vanaf vers 12. Filippenzen 3, vers 12. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten we dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren, maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Tot zover. De afgelopen keer hebben we gezien dat niet iedereen die tot geloof in de Heere Jezus komt, vanzelfsprekend geroepen is tot het lichaam van Christus, geroepen is tot het zoonschap. Die beslissing, die verkiezing, die roeping, die ligt eigenlijk aan Gods kant. Wat is er aan de hand met een kind? Als iemand tot geloof in Christus komt en hij een kind van God wordt, wat is dan, zou je kunnen zeggen, nog zijn probleem? Nou, zoek maar op, 1 Korinthe 13, vers 11. 1 Korinthe 13. Vers 11. Waar staat: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Dat kan je een kind niet kwalijk nemen, maar zo is het wel. Dan spreek je als een kind, dan voel je als een kind en dan overleg je als een kind. Je spreekt niet als een volwassene. Je spreekt nog niet, je overlegt nog niet als een volwassene. En je voelt nog niet als een volwassene. En zo is het ook in het geloof, zoals Paulus hier laat zien. Een kind kent niet volkomen. Dat is het probleem. Ga je naar Efeze 1, vers 17... Efeze 1, vers 17, dan staat daar: opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Het probleem van een kind is, hij kent Christus nog niet recht, nog niet volkomen. Daarvoor moet God de Vader hem eerst een geest van wijsheid en van openbaring schenken. Je kan ook gaan naar Hebreeën 5, waar een ander probleem vindt van een kind. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 13. Waar staat: want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. That's the problem. Ben je nog een baby? Ben je nog onmondig? Ben je nog een zuigeling? Waar heb je dan geen weet van? Nou, van de rechte prediking. Dat is je nog niet verteld. Dat kan je pas verteld worden als je volwassen bent. En die beslissing, die verkiezing, die roeping, die ligt aan Gods kant. En God dient je dus daarvoor als kind van God een geest van openbaring te geven, een geest van wijsheid te schenken, verlichte ogen des harten, zoals Efeze 1 vers 17 zegt, zodat je gaat ontdekken welke hoop de roeping van Christus wekt. Zodat je gaat ontdekken hoe rijk de heerlijkheid is van Christus' erfenis in het heilige der heiligen hierboven. Dat je gaat ontdekken hoe overweldigend groot zijn kracht is, de kracht van Christus' opstanding. Zodra de God de Vader je dat allemaal openbaart, je dus echt roept, dan krijg je deel aan Christus' roeping. Dan krijg je deel aan Christus' erfenis. Dan krijg je deel aan Christus' opstanding. Aan Christus' opstandingskracht. En Christus' opstanding was een individuele opstanding. Tussen de doden uit. Dan krijg je deel aan een uitopstanding uit de doden. Tussen de andere doden uit. Maar we hebben afgelopen keer wel gezien, als je geroepen wordt, die je deze roeping wel te bevestigen in je leven. Die je die roeping wel te beantwoorden. Die je die roeping wel vast te maken. Je dient wel waardig te gaan wandelen met de roeping waarmee je geroepen bent. Doe je dat niet, dan laat de Bijbel duidelijk zien, dan kan je afgewezen worden voor de positie en de plek die God met je op het oog heeft. Dat is bijvoorbeeld zo gebeurd met Judas. Die ging niet waardig wandelen naar de roeping waar de Heer Jezus Christus hem als discipel, hem als apostel riep. En wat was het gevolg? Een ander werd geroepen later in zijn plaats. En dan kan je lezen in Handelingen 1, dat Matthias wordt gekozen in de plaats van Judas. Judas is een plek kwijt en het wordt gegeven aan Matthias. Maar als je waardig wandelt in overeenstemming met je roeping, dan mag je waardig gekeurd worden om deel te verkrijgen, zo zagen we de afgelopen keer, aan de uitopstanding uit de doden. Herinnert u nog die tekst uit Lucas? Dan zul je de prijs der roeping Gods, die boven is, in ontvangst mogen nemen. En de afgelopen keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij die bediening van Johannes, die na Handelingen 28 vers 28 in deze tijd is begonnen. Die een evangelie heeft geschreven aan deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat is het hele evangelie voor vandaag in een notendop. Johannes 3 vers 16. En dit evangelie van Johannes heeft een enorme schare mensen tot geloof gebracht. Die belijden dat Jezus Christus is de Christus, de Messias. Een enorme schare van kinderen Gods in de afgelopen 2000 jaar. Of, dat nog preciezer te zeggen, in de afgelopen 1937 jaar. Als je rekent vanaf het jaartal 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verwoest en Israël Lo-Ami werd en niet meer vanaf dat moment bestond. Nou heb ik een vraag. Is die periode waarin wij leven, die periode van 1937 jaar vanaf 70 na Christus, is die periode verborgen? Goed nadenken hoor. Is die periode verborgen? Velen zullen antwoorden, ja, die is verborgen. Want dat is hun zo geleerd. Ik zeg u vanmorgen, nee, die is helemaal niet verborgen. Maar hoe komt het dan dat zoveel mensen denken dat die periode van, zeg maar even, afgerond 2000 jaar wel verborgen is? Nou, dat komt door Scofield. En door zoveel predikers die Scofield zijn gevolgd. Ik ken een hele bekende, die het Morgenrood heeft vroeger de Scofield Bijbelcursus uitgegeven, of niet? Ik heb hem ook thuis. En daar staat deze leer van Scofield in. En Scofield is gaan leren, plotseling, dat een bedeling een tijdsbedeling is. Een periode is. Een tijdsperiode. Met een begin en een eind. En eigenlijk doet Darby dat ook. En ook anderen. Die onderscheiden bedelingen allemaal als tijdsperioden. En dan zien ze door de loop der eeuwen, zien ze allemaal op één volgende tijdsperiode, bedelingen. En dat leren ze dan. En de een die ziet er dan soms dat de ene bedeling, de ene tijdsperiode ergens anders begint en ergens anders weer ophoudt. Onderling hebben ze dan een beetje verschil van mening en geven ze het af en toe een andere naam. Maar ze zien het als een tijdsbedeling, als een tijdsperiode. Maar wat is een bedeling? Het probleem is dat wij tegenwoordig dat woord niet meer gebruiken. En daardoor kennen wij dat woord niet meer. Oudere mensen kennen dat woord nog wel. Want wat is een bedeling? Als ik het aan mijn oma had gevraagd, dan had ze het geweten. Dan had ze gezegd, de bedeling is eigenlijk, vertaald in het hedendaags Nederlands, de bijstand. Dat is de armenkas. En je had een armenkas van de kerk en een armenkas van de gemeente Rode. En als je arm was, dan werd je bedeeld vanuit de overheid. Dan ontving je een uitkering. Bedelen aan de behoeftigen. Dat is het woord bedelen. Bedelen, dat wil zeggen aan de armen een vaste uitkering geven. Een vaste uitdeling geven. Iemand zijn deel toewijzen. Een uitreiking van gaven, zegt de dikke van Dalen, aan de armen. En wie kwam daaraan te pas? Wie had je daarvoor nodig? Nou, een bedeler. Die de gaven uitdeelde. Een gemeenteambtenaar. Die namens de overheid optrad. Die namens de kerk optrad. En je giften en gaven gaf. Gewoon financieel. En welke twee bedelers, uitdelers, treden in deze tijd naar Handelingen 28 vers 28 naast elkaar op? Dat is aan de ene kant Johannes en aan de andere kant Paulus. Ieder met een bedeling. Hoeveel bedelingen lopen er nu tegenwoordig naast elkaar? Dat zijn er twee. De bedeling van Johannes, gericht op de wereld. Johannes 3 vers 16. Hij heeft een evangelie geschreven van 8 tekenen, hebben we gezien, die alleen maar bewijzen dat die Jezus van Nazareth de Christus is. En uit de wereld is er een hele schare kudde van mensen gekomen die dat hebben omarmd en die zo tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn en die eeuwig leven hebben. Maar daarnaast heb je de bedeling van de apostel Paulus. Die is gericht aan gelovigen, niet aan de wereld. Die is gericht aan die kinderen Gods. Met een roeping van boven, met een verkiezing. Waardoor er uit die grote schare van kinderen Gods een gemeente ontstaat van geroepenen. Het lichaam van Christus. En wat zegt de Bijbel steeds? Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En waarom is dat? Omdat God niet roept? Nee, dat is niet waar. God roept. God roept velen. God roept, zou je kunnen zeggen, allen. Maar er geven er zo weinig gehoor aan die roeping. Daarom zijn er maar weinig uitverkoren. Dan heb ik nog een vraag. Welke van deze twee bedelingen is nou verborgen? Nou, de bediening van Paulus is verborgen. Niet de bediening van Johannes. Nergens zegt Johannes dat zijn bedeling, zijn uitdeling, zijn evangelie een openbaring is van een verborgenheid. Nee, de bediening van de apostel Paulus. Die bedeling, dat is de openbaring van de verborgenheid. En daarom blijft het ook, ook al is het een openbaring van iets wat verborgen is, het moet je wel geopenbaard worden. Als je niet geopenbaard wordt, blijft het voor je verborgen. En daarom is voor vele kinderen Gods ook tegenwoordig dit allemaal nog steeds verborgen. Waardoor ze Christus niet recht leren kennen, niet volkomen leren kennen. Ze blijven steken dan in hun zuigelingentijd. En dan hebben ze geen weet van de rechte prediking. En dan overleggen ze als een kind, dan denken ze als een kind, en dan voelen ze als een kind, en dan geloven ze als een kind. Of niet? En dat is het probleem van tegenwoordig. En dan gaat die roeping van Christus, en die prijs der roeping Gods, ja, daar hebben ze dan geen weet van. Maar houd dus één ding goed vast, deze periode van 1937 jaar, vanaf 70 na Christus, was dus niet verborgen, zoals Schofield leerde en zoveel predikers in navolging van hem, zoals Jacob Klein Haneveld, Ab Klein Haneveld, enzovoort, enzovoort. Maar wat zagen wij in de afgelopen keer, in Johannes 4, precies in dat evangelie van Johannes, dat opeens de Heere Jezus vertrekt naar Samaria, waar hij in gesprek komt met een Samaritaanse vrouw. En dat moet de discipelen toch wel heel vreemd hebben geleken. Want zelf wat voor opdracht hadden ze? Zoek eens op Matteüs 10. Matteüs hoofdstuk 10. Daar worden zij uitgezonden. Matteüs 10. Vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen. En dan kom je in Johannes 4 en dan doet hij het zelf. Dan gaat hij naar Samaria en hij gaat een stad van Samaritanen binnen. Terwijl de opdracht hier luidt in vers 6, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar de Heer Jezus in Johannes 4 gaat naar Samaria. En wat doet hij daar? Hoe lang blijft hij daar? Nou, laten we dat maar lezen uit Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Vers 39. Johannes 4. Vers 39. En uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar, hoe lang? 2 dagen. Dat is toch wel wonderlijk. Dat is profetisch, want die 2 dagen spreken van 2000 jaar. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En dat is ook in deze tijd geschied. Nog veel meer worden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van Israël is. Nee, dat staat er niet. De heiland der wereld is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het Johannes-evangelie is een evangelie voor de wereld. De discipelen zijn natuurlijk enorm verbaasd dat hij naar Samaria gaat. En als ze ook terugkomen nadat die Jezus daar alleen is geweest met die Samaritaanse vrouw, dan staat er in vers 27, en daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En dan stelden ze hem een vraag in vers 31. Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet! Hij zeide echter tot hen, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. Jezus zeide tot hen, mijn spijze is de wil te doen desgene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. En dan leert hij hen één ding. Hij zegt tegen ze, en let nu goed op, vers 35, zegt gij niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht en eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijkertijd met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig, de een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost. En anderen hebben gearbeid en je hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Maar begrijpt u, vers 35, waar dat begint, het antwoord van de Heere Jezus, waar staat, nog 4 maanden, dan komt de oogst. Waar slaat dat op? Nou moet u weten, dat als je naar de feestkalender kijkt van Israël, in Leviticus 23, dan zie je dat daar 7 feesten zijn. Het feest van het Pascha, daar begint het mee. Dan de feest van de ongezuurde broden. Dan krijg je het feest der eerstelingen. En dan krijg je het feest der weken. Die eerste vier feesten op Gods kalender, op Israëls feestkalender, die zaten vlak bij elkaar. Het begon met het Pascha en het eindigde met het Pinksterfeest. En zo kan je ook zien, dat is een beeld van de kruisiging van Christus en alle heilsfeiten die zijn geschied tot en met het Pinksterfeest. Want het feest der weken, hoe lang duurde dat? 7 weken. Ze moesten dan 49 dagen tellen plus 1. Hoeveel heb je dan? 49 plus 1, ik ben op school geweest, kan tellen. Dat zijn er 50, dat is penta, dat is pentakost, zoals de Engelsen zeggen in het woord. Dat is Pinkster, daar zit woord 50 in. De 50ste dag met de Pinksteren. En dat is allemaal vervuld. Maar dat gebeurde in de eerste 3 maanden op Gods feestkalender. En dan valt je gewoon op, iedereen die Leviticus 23 leest, die denkt dan, hoe is het mogelijk? Opeens is er geen feest meer voor Israël. Vele maanden gaan voorbij en er is geen feest. Wanneer is er pas weer feest? In de 7e maand. En wat gebeurt er in de 7e maand? Dan opeens is er het feest der bazuinen. Direct daarachter het feest van de grote verzoendag. Dat duurde 1 dag. En daarna het loofhuttenfeest. Waar is dat een beeld van? Waar vind je de bazuinen klinken? Nou, als je naar het Bijbelboek Openbaring gaat, dan vind je daar 7 bazuinen weer klinken. En wat kondigen ze aan? De wederkomst van Christus. En als Christus wederkomt, wat geschiet er dan? Dan is het grote verzoendag. Voor wie? Voor Israël. Dan leren ze hun heiland zien. Dan zien zij wien zij hebben doorstoken. En daarna is het loofhutten. Loofhuttenfeest. Dat 7 dagen duurde, een beeld van het 1000 jaar vrederijk. Nou, daar kan je hele toespraak over houden. Heb ik ook in 12 in het verleden gedaan. Ja. Maar wat zit daar tussenin? Tussen die eerste 3 maanden en die 7e maand. Hoeveel maanden zitten daar tussen? 4 maanden. 4 maanden dat er voor Israël geen feest is. En over welke 4 maanden heeft de Heer Jezus het hier? Hij heeft het hier over, vers 35, zegt gij niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. Hij zegt, het is nu oogsttijd, je hoeft niet 4 maanden te wachten hoor. En de Heer Jezus spreekt dus hier in Johannes, hoofdstuk 4, over deze tijd. En daar zit niks verborgens aan. De bediening van Johannes is niet verborgen. En nergens noemt Johannes het een verborgenheid. Het is oogsttijd vandaag de dag. In die 4 maanden dat het geen feest is voor Israël. Israël is nu Loami. 4 maanden lang geen feest. En waar spreekt 4 van? 4 is een getal van de wereld, of niet? Ja, is van de wereld. De 4 hoeken der wereld, de 4 seizoenen, spreekt allemaal van de wereld. Het is geen feest voor Israël. Maar je mag nou niet zeggen, zoals die Jezus zegt tegen zijn apostelen, zeg nou niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ga nou niet zeggen, we moeten wachten met het oogsten. Moeten wachten dat de bazuinen hebben geklonken. Wachten op de grote verzoendag voor Israël en wachten op het loofhuttenfeest. En dan pas in het 1000 jaar vrederijk, dan komen de volkeren aan bod. Nee, zegt Christus, de velden ziet. Sla je ogen op en beschouw de velden, beschouw de volkeren. Dat zij wit zijn om te oogsten. Oogst! En heeft het over de zaaier en de maaier. En er wordt gezaaid in onze tijd en gemaaid in onze tijd, of niet? En ieder krijgt rechtvaardig zijn loon. Dat deze tijd helemaal geen verborgen tijd is, dat lezen we toch uit, ook uit het Oude Testament. Laten we gaan naar Hosea. Hosea. Hosea hoofdstuk 3. Hosea hoofdstuk 3. Waar staat in vers 2? Hosea 3 vers 2. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken. En 1,5 gomer gerst. En ik zeide tot haar, vele dagen zult gij blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren. en ook ik zal tot u niet komen. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Waar spreken deze dagen van? Dat de Israëlieten zullen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder een tempel, zonder een priesterdienst. Waar de efod van spreekt, het hoge priesterlijk kleed is dat die efod. Zonder dat er offers plaatsvinden, zonder dat er een tempel is. Nou, dat is deze tijd. Dat is vanaf 70 na Christus. Dus het Oude Testament spreekt wel degelijk over deze tijd. Deze tijd is niet verborgen, zoals Kofur leert en vele anderen met hem. Dat is niet waar. En vele dagen, zegt vers 3, zult gij blijven zitten. En wat zo mooi is over Israël wordt gezegd, gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren. En ook ik zal tot u niet komen. Komt Christus dan in onze dagen, komt God in onze dagen dan tot Israël? Heeft hij gemeenschap met Israël? Nee, zegt hij, ik zal tot u niet komen. En al 2000 jaar is Israël lo-ami. En God komt niet tot zijn volk. Maar ook wonderlijk is, in die afgelopen 2000 jaar hebben zij geen ontucht bedreven. Wat is die ontucht? Dat is afgoderij. En zo wonderlijk is dat, want als ik heel Israëls geschiedenis naga, dan is er continu in Israëls geschiedenis is er sprake van afgoderij. Dat veroorzaakte uiteindelijk dat ze in de ballingschappen terechtkwamen. Zowel de 10 stammen in de Assyrische als de 2 stammen in de Babylonische ballingschappen. Maar zo wonderlijk is in deze 2000 jaar, de Joden die ik ken, in deze 2000 jaar, die maken zich nooit schuldig aan afgoderij. Dat is wonderlijk. Dus dat deze profetie, die komt uit. En het is pas daarna, vers 5, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere God zoeken en David een koning. En hoe komen ze dan tot de Heere? Bevende. Bevende komen ze tot de Heere. En tot zijn heil. Wanneer? Dat staat erbij in de dagen der toekomst. En als ik verder opsla in Hosea, dan ga ik naar Hosea 6, vanaf vers 1. Dan zullen ze tegen elkaar zeggen, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na hoeveel dagen doen herleven? Daar heb je het. Na 2 dagen. Alles loopt in de Bijbel parallel. 2 dagen van 1000 jaar. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Je ziet, de periode waarin wij leven is niet verborgen. De bediening van Johannes is niet verborgen voor de wereld. Het is oogsttijd voor de wereld. We leven in die 4 maanden van Leviticus 23. Alleen de bediening van Paulus is een openbaring van de verborgenheid aan kinderen Gods. En er zit die roeping Gods aan vast. Het is een verkiezing. Maar helaas is dat zo ingehamerd onder de gelovigen dat een bedeling een tijdsperiode is, dat men daardoor niet kan zien dat er in deze tijd 2 bedelingen naast elkaar lopen. Die van Johannes, dus aan de wereld, met resultaat een schare, een kudde van kinderen Gods. En zoals de Heer Jezus zei in Johannes 10, ik heb ook andere schapen die niet van deze stal van Israël zijn. Ook die moet ik leiden, het zal worden later 1 kudde. En daarnaast heb je dus de bediening van Paulus gericht aan kinderen Gods. Die worden verkoren, die worden uitgekozen. Met als resultaat de gemeente van het lichaam van Christus uitgeroepenen. Hou ook vast, volgens Cofields leer is het dus onmogelijk dat er 2 bedelingen naast elkaar lopen. Volgens Darby is het ook onmogelijk dat er 2 bedelingen tegelijkertijd naast elkaar lopen. Dat kan ook niet anders. Als je leert dat het tijdsperioden zijn die achter elkaar plaatsvinden, kan je zeggen, dat lopen er nu opeens 2 tegelijk. Maar in de Bijbel zijn het geen tijdsperioden, maar zijn het bedieningen. Uitdelingen van Gods wegen. De NBG-vertaling vertaalt het ook het woord uit het Grieks heel mooi met rentmeesterschap. Het zijn rentmeesterschappen van rentmeesters. En die rentmeesters zijn boodschappers van Gods wegen. Johannes als boodschapper van God met een boodschap aan de wereld. Paulus met een boodschap van God als boodschapper aan kinderen Gods. Dat hij wat bekend mag maken. En nou nog de laatste vraag. Zijn die twee bedelingen, die twee bedieningen, die twee rentmeesterschappen, zijn die dan in conflict met elkaar? Wel nee. Ze vullen elkaar juist aan. Je wordt eerst gevoed door de een. En je komt tot geloof in de Heer Jezus door Johannes. En daarna mag je volwassen worden door de bediening van de apostel Paulus. En normaaliter zou het zo moeten wezen. Dat ieder pas wederom geboren kind van God door zou groeien naar de volwassenheid. Door zou groeien tot die roeping. Dat hij dat gaat verstaan van het lichaam van Christus. En dat hem geopenbaard wordt de verborgenheid van Christus en zijn lichaam. En ieder kind van God staat er om de nominatie om zo te groeien. En dat te aanvaarden. En normaal zou dat voor ieder kind van God zo moeten zijn. Dat is in het gewone leven zo. En is in het geestelijke leven ook zo. Broers en zusters, één ding mag u wel weten. Ik lig thuis in een bed. Ik lig thuis echt niet in de wieg. En geest heeft me vanmorgen geen luier omgedaan. En ik sta ook niet in de box. Met zo'n ding in mijn mond. Weet u wel? Zo'n speen. Zo'n fopspeen. Die kindertijd, die is al lang voorbij, toch? Ik ben volwassen, u toch ook? Ik ben 53 jaar. Dat is een heel natuurlijk proces. En dat zou een natuurlijk proces ook moeten zijn in je geestelijke ontwikkeling, in je geestelijke groei. Maar het probleem is, velen zijn wel geroepen, maar weinigen uitverkoren, omdat zo weinigen luisteren naar die boodschap van de apostel Paulus. En als ze het horen, dan is het allemaal niet waar, enzovoort, enzovoort. En welke situatie krijg je dan? Galaten 4. En dan lezen we vanaf vers 1. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. En vers 7. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Wat leidt het ertoe als het geen natuurlijk proces in mijn leven wordt dat ik groei in Christus? Dat ik volwassen word, dat ik er meer van gaat verstaan, dat de kindertijd achter me komt te liggen. Nou, dat leidt tot stilstand. Tot geestelijke stilstand. Dat leidt tot het achterblijven in het kindschap. In plaats van het groeien naar het zoonschap, naar de volwassenheid in Christus. Dan leren Christus dus niet recht kennen. En die Jezus wil dus niet dat wij zuigelingen en kinderen blijven, maar dat we groeiend geloof. Zodat we gaan vatten de dingen die van boven zijn. Zodat wij kunnen gaan vernemen de roeping die van boven is. En gaan verstaan dat er een prijs is verbonden aan die roeping. Stel nou dat we geroepen zijn om koning van Nederland te zijn. Maar je bent nog maar een kind. Kan dan de kroon en de troon je worden gegeven? Nee, je kan onmogelijk, ook al loopt het zo, aan een kind een kroon en een troon geven. Dat moet er worden gewacht. Dat hebben wij in de Nederlandse geschiedenis meegemaakt, want Wilhelmina was nog maar een kind. En toen moest zij gaan zitten op de troon. Dat kon niet. En wat gebeurde er toen? Nou, toen heeft iemand dat waargenomen. Wie was dat? Dat was Emma. Daar heb je opeens de regentes, hè, zo werd ze genoemd, hè, de regent. Emma, de koning Emma. En ook al was Wilhelmina eigenaar van alles, om maar met Galaten 4 hier te spreken. Hè, ook al is hij eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Wilhelmina, ook al was ze eigenaar van de troon van Oranje, ze moest wachten totdat ze volwassen werd, tot de tijd daar was. Ja, je kan een eigenaar zijn, want je bent een kind van je vader. En je hebt er eigenlijk recht op. Maar zolang je kind bent en kind blijft, is er voor je geen kroon, is er voor je geen troon. Een troon, een kroon, kan je niet aan een kind geven. En de verantwoordelijkheid kan je dus niet van een kroon en een troon op een kind zijn schouders leggen. Dat is onverantwoordelijk. Verder verzwijg je ook een heleboel voor een kind. Heel veel zaken laat je toch weg als je met een kind spreekt. Dat zou een kind alleen maar verontrusten. Wat een volwassene weet, ga je niet aan een kind vertellen. Althans, niet allemaal. Je laat dingen weg. Je kan ook niet alles wat je in je leven beleeft met een kind bespreken. He? Toen ik vroeger thuis kwam, kon ik niet met mijn kinderen, toen ze nog kind waren, over dingen die ik beleefd had op die dag, op mijn werk, met mijn kinderen bespreken. Dat zouden ze niet begrijpen, niet verstaan. Nu wel. Nu zijn ze volwassen, gaan ze naar een eigen baas, hebben ze een eigen werkkring. Nu kan ik wel daarover met ze communiceren. Maar vroeger niet. Dat is verschil. Daarom moeten wij ook, broeders en zusters, leer dit. Moeten we niet gaan proberen op jonge leeftijd met een ander, als die ander nog jong is in het geloof, over die openbaring van de verborgenheid van de apostel Paulus en van het lichaam van Christus gaan spreken. Let op de geestelijke leeftijd van een ander voordat je begint over de dingen te spreken die boven zijn. Over die bovenhemelse roeping, over die bovenhemelse zegeningen, over die bovenhemelse prijs, over die kroon. Een kind kan het niet verstaan. Hij heeft geen weet van de rechte prediking. Want het probleem is, hij denkt als een kind, hij overlegt als een kind en hij voelt als een kind. Hij moet eerst groeien. Je moet dus wachten. Natuurlijk mogen we ervan overtuigd zijn dat de Heer Jezus Christus alles in het werk stelt. In het leven van mensen. Om die kinderen Gods te leiden tot volwassenheid. Net zo goed hij in ons leven ook heeft gewerkt. En heeft ingewerkt en ook geleid heeft tot de volwassenheid. Zodat we zijn roeping gaan verstaan. En daarom moeten we ook best, als wij volwassen zijn, bereid zijn en bekwaam ook zijn. Om als de tijd daar is, je wel degelijk met een kind van God hem de schriften kan openen. En hem opeens van een wereld kan vertellen die hij als kind van God niet wist, maar die je als volwassene wel dient te weten. En mag je als het ware die roeping Gods doorgeven. Daarom zegt Paulus ook, hè, in 2 Timotheus 2, vers 2, en begin maar in vers 1. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die, en daar komt het, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. En als de tijd daar is, moeten wij ook bekwaam zijn om de ander te kunnen onderrichten in deze dingen. Want wij weten van een roeping. En van die roeping mag je vertellen. Dat woord roeping in Filippenzen 3, dat is het woord klesis. Dat komt 11 keer voor in het Nieuwe Testament. En degenen die geroepen worden, worden geroepenen genoemd. Kletos. Ook dat komt 11 keer voor in het Nieuwe Testament. En met elkaar vormen de geroepenen de ecclesia. Daar zit het woord kletos, klesis in. En ek betekent uit. Dat zijn de uitgeroepenen. Daarom vormen wij een uitgeroepen vergadering. Zoals eigenlijk het woord ecclesia, het woord gemeente, beste vertaald kan worden. Zoals je ook kan opzoeken in Handelingen 19, vers 39, waar het wordt genoemd een wettige volksvergadering. Wij vormen ook een wettige volksvergadering. We zijn een uitgeroepen groep. En aan die roeping, daar zit dus een prijs vast, hè? Filippenzen 3, vers 14. Daar zegt Paulus, één ding doe ik. Ik vergeet er geen achter mij ligt. En ik strek mij uit naar het geen voor ligt. En ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is. In Christus Jezus. Aan die roeping zit een prijs vast. Die prijs is een kroon. En we hebben de afgelopen keer gezien, als je dat naast 2 Timotheus 4... legt, dan kan je zeggen, nou, je ziet in Filippenzen 3 dat Paulus nog aan het jagen is op de loopbaan. Deze nog aan het rennen, hè, naar de eindstreep. Maar in 2 Timotheus 4 heeft hij die eindstreep bereikt, is aan het eind van zijn leven. En lees je in vers 7, Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voors ligt voor mij gereed. Die krans der rechtvaardigheid, die prijs der roeping Gods, welke te dien dagen de Heere de rechtvaardige rechter mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. In Filippenzen is hij aan het rennen, aan het jagen, ijlt hij naar Christus, maar in 2 Timotheus is dat voorbij, is hij aan het einde van zijn loopbaan gekomen en ligt voor hem daar in het verschiet de prijs, de krans der rechtvaardigheid. En dat houdt in 2 Timotheus 2 vers 10, dat hij zegt, om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Daar spande hij zich ook in. Dat was zijn bediening. Daar vat hij ook alles over. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ja, zo'n kroon is een prijs. En wat kan je met een prijs? Nou, een prijs kan je winnen. Een prijs kan je ook verliezen. Wat heb je met een loop, hè? Ik heb zelf in mijn leven heel vaak vroeger meegedaan aan menige loop. En nu wordt het weer voorjaar en zult u wel zien dat er heel veel loopjes overal worden georganiseerd. En als je aan zo'n loop meedoet en je loopt die loop helemaal uit, wat krijgt iedereen dan? Iedereen die krijgt een medaille dan. En dan krijg je zo'n lint met zo'n mooie medaille eraan. En als je bij de eindstreep gaat kijken, als toeschouwer, dan zie je daar ook, als die lopers binnenkomen, dat ze allemaal zo'n medaille om krijgen. Hè? En daar hangen ze dan ook allemaal te wachten op al die lopers die aan het lopen zijn nog, die één voor één binnenkomen. Maar de grote vraag is, bij al die loopjes, die worden georganiseerd van 5 kilometer en van 10 en van 21 en zelfs soms marathons, waar gaat het om? Wat moet je doen? Het gaat geen eens om de tijd, dat is voor jezelf. Maar wanneer krijg je pas aan de eindstreep die medaille? Nou, als je die hele loop netjes gelopen hebt. Als je aankomt, als je het haalt. Als je die loop uitloopt, dan krijg je zo'n medaille. Allemaal. En dat is bij ons ook. Daar heeft Paulus het over in 2 Timotheus 4. En niet alleen ik zeg die, ook een ieder die zijn verschijning heeft lief gehad. Ook ieder die die goede strijd strijdt. Ook ieder die loop volleindigt. En die prijs, dat is een beloning, dat je de loopbaan hebt gelopen, dat je beantwoord hebt aan je roeping, dat je die roeping hebt vastgemaakt, beantwoord hebt, en dat je, ondanks dat het zwaar was, tot het laatste traject volhard hebt. Zoals hier in 2 Timotheus 2 zegt, dat je volhardt, en als je volhardt, indien wij met hem volharden, zullen wij met hem ook als koningen heersen. En vaak is natuurlijk het, wat is altijd bij elke loop het zwaarst? Nou, vaak is het zwaarst ergens iets tussenin of aan het eind als je vermoeid raakt. Hè, dat laatste stukje verkijk je er niet op. In het begin valt het wel mee, maar aan hoe langer je loopt, hoe zwaarder het soms wordt. En vooral dat laatste stukje, dat wordt vaak zwaar. En ook letterlijk in ons leven, vergis je daar niet in. Dat laatste stukje in je leven wordt vaak zwaar. Waarom? Nou, we zijn allemaal maar mens. En er gaat allemaal wat aan mankeren. En bij de een wat meer en bij de ander wat minder. En de een komt in een ziekenhuis terecht, zoals we net hoorden, hè, van Boeder de Wit, die wegens reuma in het ziekenhuis ligt. Nou, en dat veroorzaakt pijn. En dan kan je opeens als gelovige daardoor ja, toch een beetje in verwarring komen. Hè. Dat laatste traject is vaak moeilijk. Vanwege het lichaam. Of andere zaken die een rol gaan spelen. Verkijk je daar niet op. Maar we mogen volharden tot het einde. Sommigen lopen niet tot het einde. Ik weet van een figuur, ja, die liep samen met Paulus mee, maar hij hield het niet vol. Hij stapte uit de race. Weet u wie dat was? Dat was Demas. Demas hield het niet vol. Hij vertrok voordat hij de loop had beëindigd. Hij kreeg de wereld lief. Je zou kunnen zeggen in oud-testamentische taal, hij verlangde terug naar de vleespotten van Egypte. En hij ging terug. Richting de wereld. Of we kunnen door ongeloof soms zo moeilijk gaan doen, hè, onder dat lopen. Dan kunnen we gaan murmureren. Tegen wie? Tegen de Heer. Dat het ons niet meer zo bevalt. Dat het niet allemaal zo aangenaam meer is. En maar mopperen, mopperen, mopperen. Er wordt wat afgemopperd. Ook geestelijk afgemopperd. Pas daarvoor op. Want als we mopperen tegen de Heer, zwaar zacht murmureren tegen de Heer, dat op een gegeven moment tegen de Heer zegt, ja, maar zo beantwoord je aan de roeping niet. En ze gingen het land Kanaan, dat hemelse land Kanaan, vloeiende van melk en honing, gingen ze niet in. En in de woestijn vielen hun lichamen in ongeloof. Je kan dus worden gedisqualificeerd als je zelf uitstapt. Of als je murmureert. Of als je de wereld lief krijgt. En je daarop gaat richten. Het kan je voor de wind gaan in je leven. Opeens kan je geld verdienen als water. En dan kan je opeens je verliezen in alles wat de wereld je met dat geld allemaal kan bieden. Pas daarvoor op. Zet je hart daar niet op. Kijk op de Heer wat de toekomst brengen mogen mij geleid als Herenhand. Of je arm bent of rijk. Wat je ook overkomt. Want indien wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Waarvoor? Voor de prijs. Voor de prijs. Dan heb je geen prijs. Wat moet je volgens de Statenvertaling doen in Filippenzen 3? In Filippenzen 3 vers 14 zegt de Statenvertaling dat je moet jagen, zegt Paulus. Eén ding doe ik, zegt hij, ik jaag ernaar. Niet naar het doel, maar naar het wit, zegt hij. Naar het wit van de prijs der roeping Gods. Hij zegt, je moet letten op het wit. En omdat men tegenwoordig dat niet begrijpt, zeg maar, ja, naar het wit. Wat is dat? Nou, broeders en zusters, dat is heel duidelijk. Want als u naar de Olympische Spelen kijkt op de televisie, en u ziet daar de lopers in de renbaan lopen, de 100 meter, de 200 meter, de 400 meter, de 800, noem ze allemaal, al die afstanden maar op. Maar letten al die lopers op? Op het wit. Op die witte krijtstreep. En het is dan geen krijtstreepje geworden, maar het is nog steeds een witte lijn. De markeerlijn. En ben je gebeente als je er overheen gaat? We lopen allemaal scheidsrechters rond. En die kijken, die zien erop toe dat je wel in je baan blijft. Ja, je kan wel zeggen van, ik loop in baan 6. En ik heb nou een enorme grote bocht te gaan. En die man in baan 1, heel kort bochtje. Weet je wat ik doe? Ik ga naar baan 1. Ja, dat kan je wel doen als loper. Maar zegt dan de scheidsrechter, ja, jammer jongen, gedisqualificeerd. Je moet letten op het wit, op de witte krijtstreep, op de markeerlijn, die witte markeerlijn die ligt. Daar mag je niet overheen. Jij moet jouw baan lopen. En je kan wel zeggen, ja, maar die broeder of zuster in baan 1, dat is maar een kort bochtje. Dat is zo makkelijk. Heren, dat doe ik ook. Ja, zegt de heren, maar dat is niet jouw baan. Jouw loopbaan, die loopt zo. En ik wil dat je zo loopt. Je moet je baan houden, je moet je traject houden. En misschien denk je wel dat die ander het veel makkelijker hebt. Want we weten we allemaal, ook al lijkt het op tv, dat die buitenbaan, dat die man veel langer moet lopen. Dat is niet waar. Nee. Want als je naar de scheidsrechter gaat praten, zeg je, nou die man die loopt ook 200 meter hoor. Precies als jij. En die Jezus zal zeggen, ja jij denkt wel dat hij het zo makkelijk heeft. Maar je ziet er wel op, maar niet in. Dat is vaak de kwestie. En dan gaan we murmureren. En dan gaan we klagen en mopperen. Ja, pas op, dan kan je worden gedisqualificeerd. Blijf op je koers. Wijk daar niet van af. Ga ook niet zeggen, de Heere, deze weg is voor mij te zwaar. Hè? Het is altijd uw wil geschieden. Niet mijn wil. Anders leidt dat tot disqualificatie. Hè? Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Wat moeten we doen? 2 Timotheüs 3 vers 2 Timotheüs 2 vers 3. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. We moeten de goede strijd strijden. En met elkaar mogen we leiden. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Houd dat in oog, moeders en zusters. We hoeven alleen te voldoen aan Christus. En hij zal zorgen voor ons onderhoud. Ons geestelijk onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans. Dan heb je de prijs, dan heb je de kroon. dan ontvangt hij de prijs alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Let op, alleen krijg je de prijs, de roeping Gods, als je volgens de regels van de kamp, de regels van de strijd hebt gestreden. Eerlijk hebt gestreden. Daarom zegt de Bijbel in Openbaringen 3 vers 11, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Of in Colossenzen 2 vers 18, laat niemand u de prijs doen missen. Maar je kan er wel missen. Over zijn behouden hoor, 2 Timotheus 2 vers 13. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Je bent behouden, je blijft behouden. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om de prijs. Hè? En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, die prijs, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Daar gaat het om. En we mogen best wel zien op die prijs. Dat mag best een stimulans in je leven zijn. Paulus zegt dat zo tegen de Colossenzen, in Colossenzen 3, vers 23. Colossenzen 3, vers 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Dus als je aan je baas gaat, ook door de weeks, wat je ook doet, verricht het werk, uw werk van harte als voor de Heere, niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Dat weet je toch? Je hebt een geweldige erfenis in het verschiet. Zie daar dan maar op. Dat mag een stimulans zijn voor je. Gij dient Christus als Heere. Als Heer staat er. Hè? Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. Er is geen aanzien des persoons. Let wel op. Hoe je wandelt. Wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Doe je dat niet. Er is geen aanzien des persoons. En die niet bij de Heere zo dat er staat. Op een lijstje. De Nijs van Zuilen komt met een sterretje achter mijn naam. Dat hij maar alles zich kan veroorloven. Of uw naam. Zo is het niet. Er is geen aanzien des persoons. Ook ik, ook u. We moeten allemaal onze baan houden. En volgens de regels van de kamp strijden. Anders worden we gediskwalificeerd. Maar laat dan maar een aanmoediging zijn. Dat we weten, we hebben toch de vergelding der erfenis. Tot vergelding zullen we toch die erfenis ontvangen. En we zijn toch geen kind, maar we zullen toch erven. Een kind kan niet erven, maar een volwassene die erft toch. En dat wacht toch op ons. Voor Mozes bijvoorbeeld was het een enorme aansporing. Hè? Een enorme stimulans. Om niet te zien op Egypte. En alle pracht en praal die hij daar bij de farao, als zoon van de farao, notabene kon krijgen. Je zou kunnen zeggen, die man die kon multimiljonair zijn. Hè? De heerser der wereld, Mozes. Net als Jozef, als onderkoning. Maar, wat staat er in Hebreeën 11? Hebreeën 11, vers 25. Hebreeën 11, vers 25. En ik begin maar in vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden. Daar heb je het. Hij werd volwassen. En hij ging met onderscheid ging die zien. Geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Je kan genieten van de zonde in de wereld. De wereld heeft je veel te bieden. Farao had veel te bieden. De vleespotten van Egypte. Alle rijkdom van Egypte. Maar hij heeft geweigerd door te gaan voor een zoon van de farao. Waarom? Vers 26. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. De vergelding der erfenis. De vergelding des loons. De prijs die ook voor hem wacht. Een andere kroon dan voor deze gemeente die in deze tijd wordt gevormd. Maar ook een prijs. Ook een kroon. Ook een erfdeel. Dat woord voor prijs in Filippenzen 3 vers 14, waar staat dus dat Paulus jaagt naar het wit om de prijs en roeping Gods, die boven is. Dat woord prijs is brabeon, afgeleid van het Griekse brabeus, scheidsrechter. En brabeus, dat was de scheidsrechter bij de Griekse Spelen. Als die wedstrijden werden gehouden, dan liepen daar scheidsrechters rond. En heel bijzonder, daar, daar is dus het woord prijs, is daar een verwant. Prijs is brabeion en scheidsrechter is brabeus. En als ik nou ga naar die tekst in Colossenzen 2, en laat maar eens opzoeken, vers 18. Waar staat, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Zo kan je dus de prijs gaan missen. Wat staat dan daar voor prijs missen? Voor prijs missen staat daar het Griekse woord kata brabeo. En wat, als je het beter zou vertalen, staat er eigenlijk disqualificatie van de scheidsrechter. Wie disqualificeert? De scheidsrechter, de scheids. En wie is de scheids in ons leven? De Heere Jezus Christus. Dus Christus kan je kwalificeren. Hij verloochent je dan. Indien wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Voor die prijs, der roeping Gods. Dan word je gedisqualificeerd. Veel mensen hebben altijd moeite ermee om te onderscheiden de staat van de gelovigen en de toestand van de gelovigen. En dat halen ze dan altijd door elkaar heen. Moet je doen, zijn twee verschillende zaken. De staat van de gelovigen in Christus, die is altijd onveranderlijk dezelfde. Dat ligt aan Gods kant. Dat ligt vast in Christus. En die kan je nooit verliezen, nimmer. Hij blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Ons behoud is vast en zeker in Christus Jezus. Maar de toestand van de gelovigen, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat ligt aan mijn kant en die kan verschillen. En het ligt eraan hoe ik gegroeid ben in het geloof. En of ik vanuit dat kindschap doorgegroeid ben naar de volwassenheid, zoals het normaal zou moeten gebeuren. Of ik gehoorzaam ben, of ik echt wandel op Gods weg. Of ik op die baan blijf, mijn baan, of ik let op het wit, op de witte krijtstreep, op de baan die de Heere mij laat lopen. En of ik daar niet van afwijk. Want het is loon naar werken. Wie onrecht doet, zal onrecht ontvangen. Er is geen aanzien des persoons, zegt Paulus in Colossense 3 vers 25. En een prijs kan je verliezen. Die erfdeel, ook al ben je eigenaar van alles, die erfenis kan je neus voorbij gaan. En pas op, hè, er staat hier dus niet, je kan niet je toestand verliezen. Er staat niet, laat niemand u uw positie in Christus doen missen. Dat is onmogelijk. Waarom? Nou, dat ligt gelukkig vast in Christus. Er staat niet, laat niemand uw leven doen missen. Nee, waar is mijn leven? Mijn leven is gelukkig in Jezus Christus verborgen in God. Dat is vast en zeker. Maar wat kan ik verliezen? Er staat hier, je kan de prijs doen missen. Je kan afgewezen worden, gedisqualificeerd worden. Door wie? Door Christus. Wij zijn toebereid, om er met Colossenzen 1 vers 12 te spreken, wij zijn toebereid voor het erfdeel der heiligen in het licht. Zoek me op, Colossenzen 1 vers 12. Dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Dat is het eigenlijk, die u toebereid heeft voor het erfdeel, niet der heiligen, maar in het heilige. Oftewel in het, wat wordt er mee bedoeld? In het heilige der heiligen, in het licht. En in het licht woont God. In het heilige der heiligen, wat rustte daarop ook? Hoe troonde God te midden van Israël in het heilige der heiligen? Dat kon je zien aan de wolkolom, aan de Shechina. En wat gaf de Shechina in de nacht? Licht. Ja. Daar spreekt eigenlijk hiervan. En daar ligt ons erfdeel. Maar dat wil niet zeggen dus dat je dat erfdeel, ook al heeft God je daartoe toebereid, en wil hij je dat geven, wil dat nog niet zeggen dat je het zal ontvangen. Colossense 3, daar zegt dus Paulus. Gij weet toch, vers 24, dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Dat is dat erfdeel van Colossense 1, vers 12. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. We erven alleen als volwassenen. We erven nooit als kind. Paulus zegt in Hebreeën 6, in een heel ander verband, zegt hij, laten wij dan voortvaren naar de volmaaktheid. Beter vertaald, laten we dan voortvaren naar de volwassenheid. Want volmaaktheid en volwassenheid, dat is in het Grieks in feite één woord hoor. Je kan door beide vertalen. En de prijs der roeping Gods zit vast aan de volwassenheid. Laten we maar terugkeren naar Filippenzen 3, zal je dat zien. Vers 14, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Let nu op, vers 15, laten wij dan allen die volmaakt zijn, staat er, beter vertaald, laten wij dan allen die volwassen zijn, aldus gezind zijn. Indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. De prijzenroeping God zit vast aan de volwassenheid. Het woord volmaakt, dat kom je wel vaker tegen in de Bijbel, beter is het om te lezen volwassenheid. Laten we maar blijven hier bij Colossenzen. Colossenzen 1, vers 28. Dan zie je de inspanning van Paulus voor de Colossenzen. En dan zegt hij in Colossenzen 1, vers 28. Hem verkondigen wij, Christus verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus, beter vertaald, volwassen te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Daar ging het om. Om mensen op te voeden. Dat ze niet in de kindschap zouden blijven steken. Geen zuigelingen zouden blijven. Geen ontmonderen zouden blijven. Nee, dat er groei zou zijn. Hij wilde ze leiden, die kinderen Gods, tot de volwassenheid. Colossenzen 2, vers 2. Opdat hun harten getroosten zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Een volwassene, wat heeft hij als kenmerk? Ja, die heeft een volledig inzicht in de schrift. Een volledig inzicht in die roeping. Een kind niet. Hij heeft geen weet van de rechte prediking. Maar een volwassene wel. Zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimnis Gods mogen kennen. Dat is het volledige inzicht. Het geheimnis Gods mogen kennen. En wie is dat? Dat is Christus. In wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Daar gaat het om. En wat moet je dan daarvoor doen? Nou, je moet dus natuurlijk, op een natuurlijke wijze groeien in het geloof. En moet je daar soms in je leven voor doen? Nou, soms moet je wel eens iets laten vallen in je leven. Paulus was als gelovige in zijn leven, had hij meegemaakt dat hij opgegroeid was aan de voeten van Gamaliel. Hij was doorkneed in de schriften. Hij was een fariseer. Maar wat moest hij doen? Om te gaan rennen naar de volwassenheid. Nou, toen moest hij alles wat hij was als fariseer, dan moest hij alle schade achten. Hij moest die gezindheid van een kind laten varen. En hij moest een andere gezindheid aannemen. Dat deed hij ook. Filippenzen 3, vers 8. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Hij heeft Christus leren kennen. Hij heeft een volledig inzicht in Christus leren kennen. Om zijnentwil heb ik het alles prijsgegeven, houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof, Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Paulus die ijlt hier tot Christus, die rent hier naar Christus, die jaagt hier naar Christus. En wat doet hij daarbij? Hij vergeet hetgeen achter hem ligt. Wat vergeet hij? Nou, alles wat hij vroeger was als fariseer. Die eigen gerechtigheid. En wat nog meer. Ook dat hij toen wel eens dingen hebt gedaan, denkende dat hij God diende. Waarbij hij later erachter kwam dat hij zich tegen Christus verzette, tegen de Messias verzette. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij werd een vervolger van de gemeente. Je kan soms wel eens in de geestelijke dingen, omdat je geen volledig inzicht hebt, enorme brokken maken. Maar toch, hij mag ook dat, ook al lag dat na aan zijn hart, mag hij als het ware vergeten. Hij mag vergeten hetgeen achter hem ligt. En hij mag zich uitstrekken en zich richten op hetgeen voor hem ligt. Naar het doel, naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Hij mag zich richten op Christus. Of volledig inzicht in het geheimenis. Het geheimenis van Christus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En voor ons persoonlijk, natuurlijk mag dat ook zo zijn. We hebben soms in ons vroegere leven, als gelovigen, ook wel eens denkende dat we er goed aan deden, menig brokje gemaakt bij een ander, als we niet oppassen. En soms hebben we een hele rare schaats gereden. En soms denken we daar nog wel eens aan terug en benauwt ons dat. Paulus heeft dat heel zijn leven met zich meegedragen. Dat hij een vervolger was van de gemeente. Dat hij in Stefanus voor zijn ogen eigenlijk werd gestenigd, werd vermoord. Hij had dat deel aan. Ja, dat draag je wel met je mee. En toch onder Gods genade. Ook al kom je tot zulke erge dingen. Hè? Gedreven door godsdienst. Denken dat je God dient. Hè? Mag je toch, als je tot het volledig inzicht bent gekomen, mag je dat vergeten. Mag je dat achter je laten en je richten. En je uitstrekken tot de Heer, tot het volkomene. Dus laat het ook los. Ook in ons persoonlijk leven, als er dingen vroeger zijn geschied. Misschien dat je denkt, ja, dat was niet goed. Laat het dan maar los. Verder, dispensationeel gezien, moet je ook bereid zijn om los te laten. De Filippenzen moesten ook bereid zijn om los te laten. En wij moeten vaak in ons leven ook zoveel loslaten wat ons is geleerd. Wat moesten die Filippenzen hier loslaten? Nou, heel die kindertijd van de Handelingen. De tijd van de wonderen, de tijd van de genezingen, de tijd van de charismata, de geestesgaven, de tongentaal, hè. De tijd van de profetie, de tijd van de spoedige wederkomst van Christus, van die belofte, de tijd van dat Israël Ami was, de tijd van de doop, de tijd dat je als gelovige Jood een voorberechte positie had. Dat moesten die Filippenzen allemaal achter zich laten, dat moesten ze vergeten. En zich uitstrekken naar hetgeen voorlag. De openbaring van de verborgenheid, het liggen van Christus. Bedenken de dingen die boven zijn, niet meer die op de aarde zijn. De roeping van boven leren verstaan. Die hemelse roeping, die heilige roeping, zoals wordt genoemd. En jagen naar de prijs van die roeping, die kroon. En je verdiepen in die zalige hoop van de gemeente van Jezus Christus. Die uitopstanding, die uit de dood is, die individueel is, waar we vanmiddag over gaan spreken. Die boven hemelse zegeningen gaan vatten. En daaruit gaan leven die er zijn in de hemelse gewesten. En voor ons als gelovigen nu, heden en dagen, is net zo. Want iedereen gaat terug naar de Handelingen. Naar die kindertijd. Want iedereen die vindt dat spectaculair. En die wil zo wel leven. Want alles geschiedde daar door handen. En alles was daar zichtbaar. En mensen zijn daardoor begeisterd en vinden dat prachtig en willen zo wel leven. Die willen graag terug naar de Handelingen. En zo wordt er ook gesproken, zo wordt er ook gepredikt. En dan wordt er ook zo ingehamerd, laten we maar eerlijk zijn. Maar als je dat doet en je blijft bij die dingen staan, ja, broeders en zusters, dan kom je nooit verder. Want dan blijf je, en dan blijf je kind. Dan denk je als een kind, dan overleg je als een kind, En dan voel je als een kind. Dat is het probleem. Dan leer je het volkomene nooit kennen. Hè? 1 Korinthe 13. Laten we iets meer lezen ervan. 1 Korinthe 13 vers 9. In de handelingen zei Paulus, want onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, dan zal het onvolkomene afgedaan hebben. Ja, dat is dan voorbij. Als je volwassen geworden bent en een volledige inzicht hebt gekregen, ja, dan is de kindertijd voorbij. Is de tijd voorbij dat je geen weet hebt van de rechte prediking, want je weet het nou wel. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kindelijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ja, welke gezindheid moeten we krijgen? Nou, de gezindheid van de apostel Paulus, Filippenzen 3. Laten we dan allen die volwassen zijn, aldus gezind zijn. Hoe gezind zijn? Nou, indien je nog op een enig ander punt anders gezind bent. Misschien komt hij uit de kindertijd en denk je, nou, je kan me veel vertellen, maar ik ben het niet voor 100% met je eens. Oh ja, dat is leuk. Dat is interessant. Ja, ik denk op één punt nog iets anders. Nou, dat mag. Paulus zegt het ook. Indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Niet moeilijk gaan lopen doen. Niet dat ene puntje waar je anders over denkt helemaal uitlichten. En zeggen, ja, dat is zo'n verschilpunt tussen u en mij. Daar kan ik niet met jou samen wandelen hoor. Niet samen met jou lopen. Nee, dat brengt scheiding. Dat is onzin. Als volwassenen moet je ook volwassen met elkaar omgaan. En elkaar ook de ruimte geven dat je best over een punt iets anders mag denken, toch? Nou, dat zegt Paulus hier. Maar hij zegt één ding. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. In het Grieks staat het zo, hè? Eén ding. Je moet wel gezamenlijk gaan lopen. Je moet wel gezamenlijk op weg gaan. Samen gaan lopen. En je richten op die prijs. Het doel, de roeping Gods. En dat samen lopen, laten we eerlijk wezen. Dat is hartstikke prettig. Alleen lopen is niet leuk. Ik heb vroeger deed ik mee aan die loopjes van 5 of 10 kilometer of 21 en dan was je aan het lopen. Nou, als je alleen liep, was dat enorm zwaar. Maar als je opeens, dat er een groepje zich vormde en nog mooier als er één was die een goed tempo had en dat tempo goed vasthield, daar dan liep je zo mee. Kilometer na kilometer, hupsakee. Daar gingen ze de kilometertjes, ze gingen zo naar de eindstreep. En wat is het heerlijk als je met elkaar kan meelopen en als er eentje is die het tempo aangeeft. Nou zegt Paulus, ik geef het tempo aan. Ik ben de tempomaker. Dat is die. Vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Hij is het voorbeeld. En je moet op die ander letten. Heerlijk meelopen in de pas. Tjak, 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 tjak. Daar ga je. Heerlijk. In het geloof. En dat is wat hij voor ogen heeft. Het woord ook hier voor wandelen in vers 17. Ziet op hem die even zo wandelen. Moet je eigenlijk schrijven. Die in de maat lopen. Want het woord stoïceio in het Grieks wat hier staat. Betekent eigenlijk in de maat marcheren. Zoals soldaten marcheren. Naar dezelfde regel. Ordelijk, op één lijn, in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad, toch? Zo is het toch? Als een eenheid. Met gelijke tred. Ik weet niet of hier iemand meedoet straks aan de Vierdaagse. Maar ik weet wel heel veel militairen die doen mee. Nou, dan moet die militairen eens zien lopen. Dat gaat in de maat. Boom, boom, boom. Loop daar maar eens mee. De ene kilometer naar de andere kilometer, die gaat er aan. Want zij geven dat tempo aan. Als je in gelijke tred meegaat, je moet het wel kunnen. Maar een volwassene kan dat. En moeten niet te licht over onszelf denken. Zo lopen we mee. Dan zullen de zusters wel onder ons zeggen in vers 17. Wees alle mijn navolgers broeders. daar hoor ik weer niet bij. Nou, dat is heel toevallig wel zo. Want in het Grieks staat hier niet het woord filio, broeders, maar hier staat het woord adelfos. En laten ze nou nooit dat goed vertalen, maar adelfos betekent gewoon medegelovigen, broeders en zusters. Dat moet je niet met broeders vertalen. Wees alle mijn navolgers, broeders en zusters, en ziet op hem die even zo wandelen, gelijk gij ons als voorbeeld hebt. Dat voorbeeld, dat woord voorbeeld, dat is het woord, het Griekse woord typos. Het woord patroon. Gelijk gij ons tot patroon hebt, tot voorbeeld hebt. Nou, ik heb u wel eens verteld, en een grapje erover gemaakt, dat Geest haar eigen kamer heeft boven. En dat ze daar een grote tafel heeft, dat ze graag naait en zo. En dat ze daar allerlei lappen heeft. En die, ik weet dat er een hele kast is, die is vol met allerlei lapjes. Die ze gekocht heeft op markten. En dat komt dan wel eens een keer klaar. Maar op een gegeven ogenblik, dan moet er wat gemaakt worden van een kleinkind of wat dan ook. Enzovoort, of voor dezelf, of voor een ander. En nou, dan worden die lappen eruit gehaald. En dan pakt ze patroonpapier. En dan komt er die bekende beur daar uit de hoek. Of de knip, weet u wel. En dan wordt het uitgespreid. En dan staan er allemaal lijntjes op. En dan gaat ze rits-rats met zo'n radertje erover. En dan maakt ze voorpanden, achterpanden. Knipt ze allemaal uit. En doet ze allemaal met patronen. Doet ze niet uit haar hoofd. Dan heeft ze patronen bij. En wij hebben ook een patroon. En dat patroon is Paulus zelf, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt, tot patroon hebt. En je mag dus Paulus volgen, gewoon, je mag hem kopiëren, want dat is wat iemand die met de knip of met de beurde of weet ik wat voor patroon aan de gang gaat, die kopieert dat over op papier. En die maakt daar een kledingstuk van. Zo mogen wij ook Paulus volgen. Dan zou je zeggen, ja, maar ik ga niet Paulus volgen, ik wil Christus volgen. Dat krijg je dan altijd, hè. Ja, ik wil Christus volgen. Ja, maar luister nou. Paulus zegt, ik volg Christus. He? 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Vers 1. Word mij navolgers, gelijk ook ik Christus navolgt. Hij volgt Christus na, hoor. En als je dus met Paulus meeloopt, met wie loop je dan mee? Dan loop je met Christus mee. Volgens 1 Korinthe 11 vers 1. Hè? Niet vergeten. En Paulus is aangesteld als wat? Ja, hij is de uitdeler. Hij is de tempomaker. We mogen met hem meedoen. Hij is de bedeler. Hij is de openbaarder van die openbaring van de verborgenheid. En je mag dus de gezindheid van Paulus kopiëren. Die op zijn beurt de gezindheid van Christus heeft gekopieerd, hè. We hebben de gezindheid gezien in Filippenzen 2, de gezindheid van Christus. Hè? Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En die gezindheid was ook in Paulus. Hè? Die gezindheid heeft hij zich eigen gemaakt. Hè? Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En hij had die gezindheid zich eigen gemaakt. En als je dat doet, broeders en zusters, dan leidt dat tot winnen. Dan leidt dat wel aan de ene kant tot een kruis, tot een verlies van je, tot een verliezen van jezelf, een overgave aan Christus, zoals Paulus ook deed. Maar aan de andere kant betekent dat ook het winnen van de prijs. En Paulus wilde winnen. Filippenzen 3 vers 8, ik heb alles prijsgegeven, en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Opdat ik Christus mogen winnen. Dit alles, vers 10, hè, om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Dat leer je dan kennen. Hem kennen. Christus kennen. En de kracht van zijn opstanding. En Filippenzen 3 vers 13 en vers 12. Ik jaag ernaar. En waar jaagt hij naar? Naar het doel om de prijsroeping Gods. Dat leidt tot winnen. Als je zo met elkaar op de loopbaan aan het lopen bent. In één tempo aan het marcheren bent. En je let op elkaar. Op dat patroon, op het voorbeeld. En je hebt die gezindheid. Laat die gezindheid dan bij je zijn. Hè? Laat dan alle die volwassen zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben in dat spoor dan ook verder. En je gaat zo verder, ja dan ga je winnen. Dat leidt tot de eindstreep. Want het leven is met Christus en het sterven is gewin. Daar heb je de winst. En ook al verlang je dan misschien heen te gaan. Als je nog een traject hebt af te leggen, dan moet je het wel afmaken eerst. Hè? Filippenzen 1 vers 23. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodig om uwentwil. Ja, het is verreweg het beste om met Christus te zijn. Maar als je nog een traject hebt af te leggen. En je ziet op de witte krijtstreep van je baan. En dan moet je nog eerst dat afmaken. Voordat je bij die eindstreep aankomt. Het lopen van deze wedloop loopt dus uit op het kennen van de Heere Jezus Christus. Goed, vanmiddag. Dan gaan we ermee door. Ik heb zo'n beetje anderhalf uur nu volgemaakt. Ik ben 10:45 begonnen. Ik heb een kwartiertje van de pauze afgesnoept. Maar misschien mocht dat wel. Anders kom ik niet uit met alles. Sorry. Ja. Dus we gaan nou lekker eten. Even wandelen. Even aangenaam verpozen. En dan gaan we weer verder.
Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een lied zingen. Lied 70. We laten tijdens het zingen even de collectemand.